K-Pot wordt mede mogelijk gemaakt door Leiden Asia Center.
Dobu, dobu?
Tubu kimchi.
Wil je zelf aan de slag met tubu ching? Ik heb echt een talenknobbel. Welkom bij K-Pot, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer alles over Noord-Korea's cyberoorlogsvoering. Hoe hackt Noord-Korea zich machtig? Mijn naam is Annette van Soest en tegenover mij aan zijn eigen keukentafel Remco Breuker.
Ah, Annette, ik heb er zin in.
Ik ook. En straks gaan we het dus hebben over cyberwar. Maar laten we beginnen met het laatste nieuws uit Noord-Korea van de afgelopen tijd. We hebben best wat te bespreken. Er is veel gebeurd. Begin dit jaar namelijk vond het 8e partijcongres plaats in een volle zaal zonder social distancing. Wat werd er allemaal besproken?
Ja, verschillende dingen. Maar de dingen die wel echt opvielen waren de strijd tegen corona. Waar veel aandacht aan werd besteed. Dat is nog steeds een probleem. Ook al is er natuurlijk geen corona in Noord-Korea zoals we weten. Maar toch. En wat over de rest opviel ook was dat Kim Jong-un zichzelf een titel heeft toegekend. Namelijk die van de algemeen secretaris van de Koreaanse Arbeiderspartij. Die eigenlijk tot in de eeuwigheid bestemd was voor zijn vader. Ja, waarom hij dat heeft gedaan, weten we niet precies. Als ik heel eerlijk ben, boeit het ook niet precies. Maar goed, dat heeft hij wel gedaan en de kranten stonden er vol van. Wat wel opmerkingswaardig was, was dat hij het ook uitgebreid heeft gehad over wat er allemaal fout gaat in Noord-Korea. Vooral de economie en hoe daar iets aan moet worden gedaan. Dat is een bekend thema, want dat hebben we ook gezien toen we bijvoorbeeld de militaire parade bespraken. Waarin hij tranen zou hebben geplengd. En dit is eigenlijk weer heel soortgelijk. Het gaat slecht, jullie kunnen het zien, ik kan het zien. Ik heb geen oplossingen, dus ik trek het boetekleed aan en zeg hoe erg ik het vind. En dat is deze keer weer gebeurd.
Dat boetekleed stelt ook niet meer zoveel voor.
Nee, er zit ondertussen ook wel wat gaten in. Ja.
Dat was ook een vraag van luisteraar Marcel. Hij was benieuwd naar jouw analyse. Nou, je hebt hem al gegeven eigenlijk. Want die congressen vinden volgens hem meestal plaats als er iets mis is. Was er nou echt iets mis?
Ja, in de zin van dat er altijd iets mis is met de Noord-Koreaanse economie. Maar deze partijcongressen vinden in principe 1 keer in de 5 jaar plaats. 4 jaar, het is niet helemaal precies altijd. Dus, en dit is eigenlijk een manier voor het leiderschap om hun achterban op de hoogte te houden en ook te testen. Het politbureau wordt bijvoorbeeld ook gekozen. Dus dit is niet iets wat alleen maar plaatsvindt als het mis is. Dit is eigenlijk wat in een reguliere, op socialistische principes geschoeide staat hoort plaats te vinden. Nou is Noord-Korea dat allemaal natuurlijk niet, maar goed. Het partijcongres is wel weer in ere hersteld onder Kim Jong-un. Zijn vader deed er niet aan.
Nou, om dat congres luister bij te zetten, werd er weer een militaire parade georganiseerd. En daarbij werd weer alles uit de kast getrokken. Nog iets nieuws geshowt, nieuwe wapens?
Ja, nee, Noord-Korea is lekker bezig geweest de afgelopen jaren met dank aan Donald, denk ik dan. We hebben natuurlijk die hele grote intercontinentale raket gezien. Bij de vorige militaire parade. En deze keer van alles. Allerlei nieuw soort afweer geschud. Luchtraketten, maar wat wel belangrijk was ook, raketten die kunnen worden afgevuurd vanuit onderzeeërs.
Het was een potpourri van modern wapentuig.
Ja, en niet gewone onderzeeërs, maar ook kernonderzeeërs die nu worden ontwikkeld.
A North Korea has unveiled a new submarine-launched ballistic missile at a military parade in Pyongyang's Kim Il-sung Square. It's described by state media as the world's most powerful weapon.
Nou, ik kan me voorstellen dat na deze parade de aandelen van het militair-industrieel complex weer flink de lucht in zijn geschoten in andere landen.
Maar het is dus ook niet toevallig dan als er tijdens zo'n parade weer van alles wordt geshowt aan nieuw wapentuig, dat dat dan allemaal plaatsvindt een week voor de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president, toch?
Nee. Ja, nee, dat was goede timing, ja. Dat partijcongres wordt normaal ook niet afgesloten met zo'n militaire parade. Dat is nu wel gedaan. En dat is inderdaad heel duidelijk een boodschap aan Biden. We willen graag onze zin.
Ander nieuws uit Noord-Korea. De Noord-Koreaanse ambassadeur in Kuwait, die is gevlucht naar het zuiden. En dat deed hij al een tijdje geleden, 2019. Maar dat nieuws is pas net bekend. Waarom is het juist nu bekendgemaakt?
Dat weet ik niet, waarom het nu bekend is gemaakt. Wat je wel vaker ziet, is dat het niet bekend wordt gemaakt of later. En wat het van de gevallen die ik ken, is dat vaak het moment dat de gevluchte zelf besluit om in de openbaarheid te treden. Omdat hij bijvoorbeeld zat is om altijd een beschermd leven te leiden of wat dan ook, of een ander soort werk wil gaan doen. Het zal iets in die geest zijn. Iemand als dit wordt op het hoogste niveau beschermd in Zuid-Korea. Dus die had de rest van zijn leven in anonimiteit kunnen doorbrengen.
Het is niet voor het eerst dat een Noord-Koreaanse diplomaat vlucht. We hebben het er al eens vaker over gehad. Als diplomaten nou zo'n groot vluchtrisico vormen, worden ze dan niet extra in de gaten gehouden?
Ja, het zou je denken. Zeker na de vlucht van Tae Yong-ho uit het Verenigd Koninkrijk met zijn gezin notabene, dat eigenlijk niet meer kan. Ja, de praktijk leert dat het toch heel moeilijk is om diplomaten, die natuurlijk in het buitenland moeten werken. Dat is het aard van het beestje om die goed onder controle te houden. Andere kant is, het gebeurt niet veel. Dus het is een aardig efficiënt systeem toch wel.
En deze, hoe spreek ik zijn naam uit?
Yoo Hyun-woo.
Deze man zegt iets wat jij al jaren zegt. Ja. Namelijk, op denuclearisatie van Noord-Korea hoeven we niet te rekenen. Gaat niet gebeuren.
Nee, ik denk dat het, als je een beetje een sobere analyse maakt van buitenaf, dat het ook al je conclusie moet zijn. En daarbij komt dat alle hoge gevluchte Noord-Koreanen waarmee ik heb gepraat, allemaal hetzelfde zeggen. Nee, dat gaat niet gebeuren. En deze, het Yoo Hyun-woo of Yoo Hyun-woo, in Zuid-Koreaans spreek je die R in het begin van de zin niet uit, of met name in het Noord-Koreaans wel. Die zegt dat ook. Een ambassadeur is natuurlijk wel iemand die op hoogste niveau in het buitenland het beleid moet verdedigen, vertolken en duidelijk maken. Dus die weet toch wel waar hij het over heeft.
CNN had de primeur, interviewde deze gevluchte diplomaat. Wil je dat hele interview bekijken? Check dan de link in de show notes. Tijd voor K-pop en niet zomaar het een of andere hitje, maar een solo nummer van een van de leden van Blackpink. Net uitgebracht, Rosé heet ze, met Love Is Gone. I thought that you remember, but it seems that you forgot. It's hard for me to blame you when you were already lost, oh yeah. I'm tired of always waiting, oh yeah, yeah. Een nummer dat een stuk kalmer is dan we van Blackpink gewend zijn. Wat vind je ervan? Gaat hij op repeat?
Nou, als ik eerlijk ben, ja. Nee, ik vond het echt lekker. Ook deze versie, blijkbaar ook een andere versie, deed me wat minder. Maar dit met die gitaar, rustig die akkoorden op de achtergrond aanslaat. En dat is bijna de enige begeleiding. Ja, ik werd hier wel blij van. Ik
vind, heel clean, ik vind dit, heel
ja,
rustig.
Ja, dit doet me wel wat, ja.
Oké. Okay. We hebben het vaak over de fysieke wapens, de raketten van Kim Jong-un. Nou, over de digitale oorlogsvoering hebben we het nog niet eerder gehad in deze podcast. Hoe gebruikt Noord-Korea zijn almachtige magische cyberzwaard? Wat bereikt het ermee en hoe belangrijk is nou die vorm van oorlogsvoering voor Pyongyang? Dat ga jij allemaal vertellen. Maar voordat we dat allemaal gaan horen van jou, een disclaimer eerst, hè?
Ja, en nee, het is wel even belangrijk om even hier een hele grote disclaimer in vette letters en onderstreept uit te spreken. We gaan het hebben over cyberoorlogsvoering als machtsinstrument, of hoe het wordt gebruikt en niet hoe het wordt gedaan, want daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Ik kan niet hacken en dat weet ik niet. Dus wat dat betreft, we komen er wel een beetje op hoor, hoe dingen zijn gedaan, maar dan heb ik het allemaal van anderen. Het gaat er ons nu om te laten zien hoe Noord-Korea dit inzet en wat de gevolgen zijn, waarom het zo berucht is en bekend is eigenlijk.
En belangrijk.
En belangrijk, ja, absoluut. Ja. Ja.
We gaan terug naar 2014. Dat was het moment dat Noord-Korea liet zien wat het in huis had. De Sony-hack. Dat was een enorme hack met veel media-aandacht. The attack on Sony last week not only deprived executives of email, it struck at the commercial heart of the studio, raiding and stealing a number of new films.
Ja, dat is werkelijk een ongelooflijk verhaal. Het zou zelf een film kunnen zijn, maar de aanleiding was ook een film. En niet eens een bijster goede film, maar eigenlijk een ontzettend slechte film. The Interview, waarin het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un bij naam werd genoemd en werd vermoord. 3 weeks from tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to interview President Kim Jong-un.
called The Interview, this commercial comedy was never meant to build bridges. It's meant to make money and to make you laugh.
And the CIA would love it if you could take him out.
Hmm?
Take him out.
Like for drinks?
Like to dinner?
Take him out in the town?
No, take him out.
You want us to kill the leader of North Korea?
Yes.
Ja, dat is blijkbaar een ongeschreven Hollywood-wet dat je dat niet doet. Dan geef je zo'n man even een andere naam.
Hello, North Korea!
Pyongyang has complained to the United Nations, accusing the US of the undisguised sponsorship of terrorism and an act of war.
Nice tank! Is that real?
It was a gift to my grandfather from Stalin.
In my country, it's pronounced Stallone.
Noord-Korea nam daar aanstoot van en heeft toen het moederbedrijf van de filmproductiemaatschappij Sony gehackt. Daarbij zijn hele pijnlijke e-mails op straat gekomen. Ik geloof zo'n 38 miljoen. En dat is verwoestend geweest voor Sony. Dat heeft ontzettend veel gekost in reputatie, maar ook financieel gezien.
En dat allemaal omdat ze in die film de grote leider bespotten.
Ja, dat was wel de aanleiding. En Noord-Korea, het is ook wel bekend dat je dat in Noord-Korea niet moet doen. Dat wordt serieus genomen. Daar kan je de doodstraf voor krijgen.
Ja, in Noord-Korea, ja.
Ja, maar daarbuiten, kijk, als een Noord-Koreaanse ambassadeur dat buiten het land ziet gebeuren, moet hij wel wat van zeggen als dat kan. Anders heeft hij zelf een probleem. Maar er speelde nog iets anders. En dat is dat op VN-niveau in New York zou worden gepraat weer over Noord-Koreaanse mensenrechten schendingen. En er zou weer een veroordeling uit voortkomen. Ja, en dit is dan wel de momenten waarin Noord-Korea altijd dan toch nog even raketten besluit te testen. Of in dit geval zo'n hek uit te voeren. Het heeft de aandacht zeer goed afgeleid. Het blijkt ook wel, want ik weet nog precies alles over die hek. Maar wat het ook alweer was, die aanleiding van mensenrechten, het mensenrechtenrapport toen, zou ik moeten opzoeken.
Oké, dus jij zegt het was een afleidingsmanoeuvre.
Ook. Het was ook een afleidingsmanoeuvre. Het was ook om te laten zien hoe goed Noord-Korea en dit soort dingen is. Het is een beetje een mix van beide. En dat is ook wel echt cyberoorlogsvoering in Noord-Korea. Het is een heel complex aan verschillende redenen en motivaties.
Is het zeker dat Noord-Korea erachter zit, achter deze hek?
Nou, er zijn mensen die hieraan twijfelen. Die zeggen dat het niet zo is. Er zijn sporen gevonden die op Noord-Korea naar Noord-Korea wijzen. En het is volgens mij wel algemeen geaccepteerd dat Noord-Korea ermee te maken heeft gehad. Hebben ze het helemaal zelf gedaan of hebben ze anderen in de hand genomen? Hebben ze het samen gedaan? Dat is allemaal mogelijk.
Is er een herkenbare methode waarop Noord-Korea te werk gaat als het gaat om cyber warfare?
Ja,
hoe herken je de hand van Noord-Korea?
Ja, er zijn allerlei verschillende manieren om dat te herkennen. En ik moet wel hier weer even die disclaimer aanhalen, hoor. Dit is wat ik van andere onderzoekers begrijp. En ook niet helemaal waarschijnlijk in alle details begrijp. Maar er zijn stukjes code. Er kunnen stukjes van dezelfde code worden aangetroffen. In de scripts die worden gebruikt bijvoorbeeld. De plaatsen van waaruit wordt gehackt kunnen met Noord-Korea in verband worden gebracht. Het kunnen dezelfde groepen zijn. Er zijn bepaalde groepen waarvan bekend is dat ze met Noord-Korea samenwerken. Of misschien zelfs Noord-Koreaan zijn. Wat ook wel een belangrijk punt is. Soms zijn de data waarop zo'n aanval plaatsvindt heel relevant. Zoals bijvoorbeeld het uitbreken van de Koreaanse oorlog, 25 juni.
De datum dus. Niet de data die gehackt wordt, maar...
Nee, precies. Ja, nee, de datum. Ja,
ja.
Ik wilde nog een datum geven, dus vandaar dat ik naar data zei. Maar je hebt helemaal gelijk. Ja. Nee, en bijvoorbeeld ook Onafhankelijkheidsdag. Daar is dus bijvoorbeeld ook een aanval op dat moment op Amerikaanse instituties. Dus dat Noord-Korea heeft daar wel een voorkeur voor. En ik denk de meest voor de hand liggende manier om dit te bepalen is te kijken wat het doelwit is. Wat wordt er gedaan? Ja, dan krijg je natuurlijk ook wel een idee of Noord-Korea hier eventueel wat te halen had.
Het is natuurlijk ook wel prettig, hè, dat je nooit helemaal zeker weet wie de schuldige is. Maakt dat het extra interessant?
Ja, ik denk het wel. Kijk, er zijn allerlei redenen om cyberwarfare te willen ondernemen. Het is goedkoop, bijvoorbeeld. Veel goedkoper dan allemaal tanks of raketten bouwen of wat dan ook. Maar een andere is, het is inderdaad heel moeilijk toe te wijzen. Het zie je al aan de Sony-hack. Helemaal zeker weten dat Noord-Korea dit heeft gedaan, is niet mogelijk. En dat is misschien wel, wordt zelfs nooit mogelijk. Behalve als de betrokkenen zouden zeggen, wij hebben het gedaan wellicht. Wat niet gaat gebeuren. En dat betekent dus dat je een stukje minder bang hoeft te zijn voor directe represailles. Als jij bijvoorbeeld Zuid-Koreaanse banken probeert plat te leggen of de media. En het is heel duidelijk toch wel dat het Noord-Korea is, want wie anders, zou je denken bijna. Helemaal zeker weet je het niet. wat doet een beschaafd land als Zuid-Korea? Kan niet terugslaan als ze niet zeker weten dat het Noord-Korea is geweest. Dus ja, dat is ontzettend belangrijk.
In die film, die interview, wordt Noord-Korea weggezet als een raar, lachwekkend land. Hè? Er wordt de draak gestoken met het regime. Hebben we een blinde vlek voor de hack-expertise van Noord-Korea?
Ja, ik zeg natuurlijk altijd hè, dat we een blinde vlek hebben voor Noord-Korea. En ik denk dat het hacken ongeveer het enige is waarbij dat misschien niet het geval is. Dat dat toch wel bekend is dat het gebeurt. Ik denk ook wel dat ik weet waarom. Het kost namelijk geld. Ja, er wordt ransomware en zo, er wordt geld gestolen. Nee, ik denk dat we wel een idee hebben wat Noord-Korea op zich kan.
Maar waarom hebben we dan alleen maar aandacht voor die raketten en kernbommen?
Ja, omdat we überhaupt weinig aandacht hebben, denk ik, voor cybercrime en wat er allemaal mee kan gebeuren. Als je naar Noord-Koreaanse strategische teksten zelf kijkt, of ook propagandateksten, dan zie je dat de cyberoorlogsvoering eigenlijk dezelfde waarde krijgt toegekend als de kernwapens. Dat is het magische cyberzwaard. Het is op zich een hele rare term in het Nederlands, maar goed, dat daar niet over doorgaan.
Maar dat is hoe ze het zelf noemen,
dat
toch?
Dat is hoe ze het zelf noemen. En datzelfde zwaard dat het land moet beschermen, dat bestaat ook uit nucleaire wapens. Dus dat zijn die twee dingen die Noord-Korea onoverwinnelijk maken. Dus in Noord-Korea zelf wordt er niet getwijfeld aan hoe belangrijk cyberoorlogvoering is.
Het zijn de twee zijden van hetzelfde.
Ja, zo kan je dat eigenlijk heel goed zien. Ja.
Hoe noem je dat bij een zwaard?
Ja, blad.
Blad. Ja. In je boek De BV Noord-Korea schrijf je dat Kim Jong-il al in de jaren 80 had ingezien dat de volgende oorlog een informatieoorlog zou zijn. Dat is al een vroege constatering.
Ja.
Hoe gingen ze in Noord-Korea te werk na die ingeving?
Ja, dat is wel. Hier zie je toch wel aan dat Kim Jong-il echt wel wist wat hij deed. Ik geef hier ook altijd maar weer een disclaimer. Wij betekenen niet dat ik de man bewonder of in enige zin ook maar goed vind. Maar je kan niet ontkennen dat hij gewoon dat bestuurlijk echt heel veel in zijn mars had. En ook echt visie had, helaas misschien. En hij zag het al heel vroeg. En hij werd ook wel gedwongen door de situatie. Omdat hij al aan zag komen dat het grote conventionele leger van Noord-Korea nooit zou kunnen worden onderhouden met een slecht draaiende Noord-Koreaanse economie. Dan moet je andere dingen doen. En toen ging Noord-Korea inderdaad meteen alles op alles zetten om computerexperts af te leveren op allerlei vlakken. Dus ook hackers. En dat betekende dat er bijvoorbeeld al vroeg op scholen werd geworven. Om de kinderen die goed waren in wiskunde er op een hele jonge leeftijd uit te halen en naar speciale opleidingsinstituten te sturen. En ook om afdelingen binnen het leger en binnen de partij te maken waar deze hackers dan een plaats zouden hebben.
Luisteraar Metaframe, prima naam trouwens, die wil weten hoe Noord-Korea aan de techniek komt voor die aanvallen. Er is geen degelijke internetverbinding. En hoe worden de aanvallers dan opgeleid?
Ja, nou, de aanvallers worden opgeleid eigenlijk in-house. Er zijn dus echt goede cyberoorlogvoering of überhaupt informatica-opleidingen in Noord-Korea. Het is ook zo, het is nu een beetje moeilijk door de sancties, maar het is er ook een hele tijd zo dat bedrijven die hun IT-werk naar India outsourcen, nou eigenlijk Noord-Koreaans werk kregen. Want in India werd het weer geoutsourced naar Noord-Koreaanse ingenieurs. Die kon je gewoon inhuren.
Dus wat er in de kledingindustrie gebeurt, gebeurt ook in de IT-wereld?
Gebeurde in ieder geval. Ik weet niet of dat op dit moment nog aan de hand is. Ja, maar het gebeurde wel. Noord-Koreaanse software-ingenieurs wisten wat ze deden.
En hoe zit het dan met die internetverbinding?
Ja, nou, je hebt natuurlijk thuis geen internet. Deze mensen krijgen dan wel toegang tot het internet. Het wordt gemonitord, maar die kunnen voor hun werk dat gewoon gebruiken. Er is geen degelijke internetverbinding. Ja en nee. Nee voor het volk. Die hebben intranet. Dus dat is een gesloten systeem. Niet op het buitenland aangesloten. Maar er is wel degelijk internet in Noord-Korea. Ja. Alleen heel erg bewaakt. Via Rusland tegenwoordig kabels.
Terug naar die Sony-hack, Remco. Een ander belangrijk punt. Geld. Heeft deze hack veel opgeleverd?
Weet ik niet. Ik heb geen idee wat het heeft opgeleverd financieel gezien en wat het heeft gekost. Het zal niet goedkoop zijn geweest. Het heeft Sony in ieder geval veel gekost. Dat is wel heel duidelijk. Want de film is ook nooit meer uitgebracht in de bioscoop. Die is wel online uitgebracht. Ze vonden het te gevaarlijk. Waren bang voor aanslagen. Ja, belachelijk natuurlijk. Maar goed, alsof Noord-Korea een Amerikaanse bioscoop gaat opblazen. Maar ook in Nederland is hij daar om die reden, als ik het goed heb begrepen, ook niet in de bioscoop gekomen. Mm-hmm. Ja, dus die hack heeft veel geld gekost, maar waarschijnlijk weinig opgeleverd.
Ja, nou was die hack gericht op Amerika. Is dat een gebruikelijk cybertarget van Noord-Korea?
Niet heel gebruikelijk, omdat ze toch een beetje bang zijn dat ze Amerika een keertje te veel provoceren en dat Amerika terugslaat. Maar het gebeurt wel vaker. Het is vaker gebeurd. Er zijn Amerikaanse overheidssites bijvoorbeeld gehackt door Noord-Korea. En het is ook heel duidelijk dat Noord-Korea dat had gedaan. Ze liet echt een visitekaartje achter.
Wat zijn dan de belangrijkste targets?
Zuid-Korea. Ja. Dat is een politiek target, een militair target. Dus in Zuid-Korea zijn al verschillende grote hacks geweest. Vanaf ongeveer 2009, elke paar jaar is er wel een hack. En dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om de media plat te leggen, om het banksysteem plat te leggen, om zelfs kerncentrales te hacken. Kijk, en daar stopt het. Dan denk je, nou, gelukkig, het is niet verder gegaan. De banken zijn niet volledig platgelegd. Er is geen kerncentrale ontploft. We zijn goed weggekomen. Nou, dat lijkt het toch niet te zijn. Dit lijken gewoon oefeningen te zijn voor als het moet, dat men weet wat men moet doen en hoe men binnenkomt. Dus dat is wel echt zorgwekkend.
Een vraag van luisteraar Klaas. Hoeveel last heeft Noord-Korea zelf van cyberaanvallen van buitenaf? Zijn zij een doelwit?
Ja, dat is het grote verschil tussen Noord- en Zuid-Korea natuurlijk. Of een van de grote verschillen. In Zuid-Korea gaat alles via het internet. Leg je het internet plat, leg je Zuid-Korea plat. Noord-Korea is tegenovergestelde, dus nee. Zij worden niet, ja, wat ga je doen? Er is geen internet om plat te leggen. Wat wel zo kan zijn geweest, en ik weet niet in hoeverre dat nou echt zo was, er wordt over gespeculeerd, is dat er Amerikaanse inlichtingendiensten geslaagd zouden zijn om de raketprogramma's te infiltreren door middel van hacks. En daardoor raketlanceringen hebben laten mislukken. Verder dan dat gaat het bij mijn weten niet. Want ja, als er geen internet is, houdt het op.
Het is geen digitale samenleving. Je kan niet internet bankieren, dus er valt ook niet zoveel te hacken.
Klopt.
Ja. Is internet de zwakke plek van Zuid-Korea? Hoe kwetsbaar is Zuid-Korea hiervoor?
Extreem, zoals wij allemaal. Maar Zuid-Korea ligt misschien nog wel een stukje voor qua digitalisering. Ja, dit is de zwakke plek. En kijk, het Zuid-Koreaanse leger is het zesde leger ter wereld qua kracht. Het is sterker en beter uitgerust en beter getraind dan bijvoorbeeld het leger van Frankrijk of van Verenigd Koninkrijk, om je idee te geven. Noord-Koreaans leger staat op plek 1, 2, 23, geloof ik. Dat is een strijd die Noord-Korea niet gaat winnen als het oorlog zou worden. Maar ja, dit is wel een probleem. Ja. Dat alles zo beschikbaar is en kwetsbaar is. En een van de dingen die gebeurd is, 2016 geloof ik uit mijn hoofd. Hou je vast. 250 gigabyte aan zeer gevoelige defensiemateriaal gestolen door Noord-Koreaanse hackers uit de digitale kluizen van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie.
Hè?
Ja, dat was waarschijnlijk ook de reactie van de minister van Defensie, die zijn laptop opstartte 's ochtends en een grijnzende Kim Jong-il of Kim Jong-un op zijn laptop.
Maar wat
zag.
Is er dan precies gestolen?
Ja, dat zeggen ze niet. De plannen voor de verdediging van Seoul bijvoorbeeld, als Noord-Korea zou binnenvallen. En het zijn niet de plannen waarvan je wil dat je vijandige buurman die in handen heeft. Maar die heeft ze nu wel.
Dus op sommige terreinen laten ze vooral hun tanden zien, maar bijten ze niet echt door. Hè? Ja. Als het gaat om het platleggen van bijvoorbeeld de banken.
Ja.
Maar op andere vlakken halen ze toch behoorlijk wat informatie weg.
Ja, en niet alleen informatie. Geld. Noord-Koreaanse hackers zitten heel erg op informatie. Gevaarlijke informatie. Ook op disinformatie verspreiden. Fake news. En om geld eigenlijk binnen te halen.
En jij, Remco? Ben jij al eens een keer gehackt door Noord-Korea?
Ja, ongetwijfeld. Nee, ik heb het wel eens over gehad met een hacker die erg veel hiervan over weet. Ja, het is onvoorstelbaar dat ze niet bij jou binnen zouden kunnen komen als ze dat zouden willen. Ik speurtel er nog tegen. Ja, maar ik doe dit en dat. En ja, als ze echt willen, komen ze wel binnen. Dus ja, ik weet het niet. Ik heb er niks van gemerkt. Dat is misschien nog wel enger ook.
Maar je hebt er wel over gesproken met cyber-experts, ook toen je je boek ging schrijven.
Ja.
Want wat jij onderzoekt, de mensen met wie je praat, dat is natuurlijk ook interessante informatie voor Noord-Korea.
Nou, kijk, wat ik in het boek heb geschreven, daar zullen ze in Pyongyang niet heel erg wakker van liggen, omdat dat... dat moet ik niet zeggen, dan gaat niemand het boek meer kopen op deze manier. Nee, kijk, de informatie voor het boek is gebaseerd op onderzoek dat al uit is. Dus dan kunnen ze aan het boek doen wat ze willen, maakt niet meer uit. Maar als het gaat om onderzoek waar ik me zorgen om maak en wat ik dus ook niet meer digitaal bewaar, dat is het makkelijkste. Interviews met mensen, dat zet ik niet op mijn computer.
Nee. Dat zet je dan op een externe harde schijf?
Nee, dat schrijf ik met de hand uit. Nee, dat,
dat doe je dus omdat je bang bent voor die cyberdreiging?
Ja, en omdat ik van vulpennen hou.
Oké, dat is weer een heel andere kwestie.
Dat is een heel andere kwestie.
Vulpennen en typemachines.
En typemachines, ja, klopt.
Noord-Korea heeft al meer dan 30 jaar ervaring dus met cyberoorlogsvoering. Haalde met die Sony-hack precies het doel dat ze voor ogen hadden. Zijn ze nog te stoppen?
Nee. Dat is het grote probleem, hè? Dat je niet zeker weet of Noord-Korea het is. En als je wel zeker weet dat het Noord-Korea is, dat je niet weet waar de hackers zitten. En je weet het pas als het gebeurd is. Dus nee, dat lijkt me heel lastig.
Luisteraar Olaf die is benieuwd naar in hoeverre de gebrekkige toegankelijkheid en kennis van Noord-Korea ons parten speelt bij het bestrijden of tegenhouden van hun cybercriminaliteit.
Ja, goeie vraag. Dat zeg ik altijd als ik een vraag moeilijk vind om te antwoorden. Het is een goede vraag. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat het wel ons parten speelt. Dat we het niet altijd op ons netvlies hebben. Aan de andere kant, ik denk niet dat er echt cybersecurity experts zijn die hier geen rekening mee houden. En de scripts die zijn ook leesbaar als je geen Koreaans kent. Er staat soms wel het Koreaans in, maar het is niet de code. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk op een strategisch niveau is een ander verhaal. Ja, dan moeten we er misschien meer rekening mee gaan houden. Maar op het niveau van het voorkomen van hacks of uitzoeken wie het heeft gedaan, dan ja, wat ik zelf heb gezien, is dat cybersecurity experts weten dat Noord-Korea dit doet. Dus ben zich bewust van.
Kunnen wij iets leren van Noord-Korea als het gaat om cyberoorlogsvoering?
Ja, niet direct als het gaat om cyberoorlogsvoering. Ik denk dat wat daar gebeurt ook in andere landen gebeurt. Maar het is wel natuurlijk een hele benijdenswaardige can-do-mentaliteit. In een land zonder internet gewoon een van de toplanden worden voor cyberoorlogsvoering. Dat is net zoiets als Nederland gewoon alle wereldkampioenen alpine skiën gaat leveren. Een land zonder bergen. En toch lukt het. Dus het is wat daar gebeurd is. En kijk, wat dat betreft denk ik dat het heel verstandig is. Dat zeg ik wel vaker. Maar dat we Noord-Korea realistisch moeten inschatten. Dit krijgt het toch wel mooi voor elkaar. En dan kan je er wel lachwekkende films over maken. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Doe het vooral wel. Maar zorg dat het ook wel wordt gebalanceerd door hele sobere inschattingen van de capaciteiten die Noord-Korea ook heeft. En dat mis ik nog wel eens.
Zometeen duiken we weer de keuken van Breuker in. Maar eerst een luistertip van het Haags College. Want vind je deze podcast interessant en ben je naast Korea ook geïnteresseerd in Europa? Luister dan eens naar die andere podcast van het Haags College, Café Europa, waarin ik samen met Mathieu Segers en wisselende gasten de Europese politiek bespreek. En ben je geïnteresseerd in de Verenigde Staten? Abonneer je dan op Over the Hill. Dat is de Amerika-podcast van het Haags College met Laila Frank. En van een hek krijg je trek, dus gaan we Koreaans kokerellen.
Ja.
Remco, wat gaan we dit keer maken?
We gaan tubu kimchi maken. En dat is dus eigenlijk kimchi en tofu en voor de niet-vegetariër met spek erbij. En dat is echt een heerlijk gerecht.
Is het een snack? Is het een heksnack?
Het is ook een heksnack, maar het kan ook gewoon een maaltijd zijn. Het hangt ervan af hoeveel je maakt, denk ik dan. Het is ook niet heel moeilijk te maken. Wat het is, het wordt in Korea gewoon ook wel gegeten bij drinken. Het is een bijgerecht als je bier drinkt of soju. Het is gekookte plakjes tofu, maar die zijn natuurlijk vrij smakeloos. Hè? Dat doe je voor de rest weinig mee. Met gebakken kimchi.
Dat is wel een smaakexplosie natuurlijk.
En kimchi is natuurlijk heel lekker, maar als je het bakt gaat ook wat van de pittigheid af. En dat houdt sommigen wel tegen. Het is heel lekker. En, dan met gemarineerd varkensvlees, spek. Wat je eventueel kunt vervangen door, heb ik ook wel eens geprobeerd, door een vegetarische variant. Of helemaal kunt weglaten zelfs, als je dat wil. Doe je gewoon wat extra tofu in. En dan marineer je dat met doenjang en gochujang. Dus gefermenteerde sojabonenpasta en gefermenteerde rode peperpasta. En dan bakken met olijfolie. Sesamolie. Veel knoflook. Kan echt nooit genoeg zijn. Dan leg je dat op een schaal, laagje voor laagje. Plak je tofu, kimchi. En dan eet je het op. Ja, het is echt heerlijk. Het is ook nog eens een keer gezond.
Het is me nog niet gelukt om in de supermarkt een hele goede kimchi te vinden. Of nee. In de toko. Heb je een tip?
In de toko. Deze is één merk. Mag ik dat? Ja, wij zijn niet publiek omroep.
Van mij mag je hoor.
Ja, Chongajip kimchi is over het algemeen prima. En dat is het leuke aan een instant eten in Korea. Hier is instant eten toch altijd echt het wat mindere neefje van het echte product. Maar in Korea is het vaak. Instant eten is van waanzinnige kwaliteit. En kimchi, het lekkerste is natuurlijk de kimchi die je moeder thuis maakt. Ik weet het. Maar als die in Korea zit en jij zit in Nederland, dan is dit echt een goede vervanging. Chongajip kimchi.
Check. En check voor het hele recept. Dobu, dobu?
Tobu kimchi. Ja. Het idee is eigenlijk mensen tussen T en D in.
Tobu.
Ja.
Wil je dit recept maken? Check dan de show notes. Dit was hem alweer. De 11e en laatste aflevering van seizoen 2 van K-Pot. Heb je een vraag? Is er een onderwerp waar je meer over wil weten? Wat doen we goed? Wat kan beter? Vertel het ons via Twitter bijvoorbeeld, @KoreaPodcastHC. En daar vind je ook het laatste Korea-nieuws. Het zit er bijna op, Remco, maar niet voordat we jouw favoriete moment van de podcast gaan doen. De recensies.
Martijn schrijft, wat een goede podcast is K-Pot. Remco vertelt het zo goed. Hopelijk gaan jullie nog lange tijd door. Hopen wij ook. Dank je, Martijn. Trouwe luisteraar Casper vulde ons Twitter-draadje met leestips aan. Super. En dank voor al jullie boekentips. Casper schreef ook nog, ik corrigeer de stelling van Remco dat bijna alle Koreaanse content op Netflix slaapverwekkend saai is. Hij had zelfs nog twee mooie Noord-Korea Netflix-tips, die hij trouwens ook bespreekt in het NRC. Dus wel de moeite waard om het te lezen. En ik ga graag over je televisiesmaak in discussie met je, Casper. Lijkt me leuk. Maar dankjewel. En luisteraar Metaframe schreef, bedankt voor de superleuke podcast. Ik val graag bij het luisteren van podcasts in slaap, maar dat lukt me bij deze niet. En dat is heel positief. Nou, dat is wel een erg mooi compliment. Dankjewel, Metaframe.
Dit was K-Pot seizoen 2. En wat een seizoen was het. Heel veel dank aan sponsor Leiden Asia Center. Maar vooral dank aan alle luisteraars die hebben gedoneerd. We konden dit seizoen maken dankzij jullie. En hopelijk hebben we heel snel weer een nieuwe sponsordeal. En dank ook aan productie-eindbazen Puk en Freek. De K-pop muziek aan het begin en eind is van BTS. Tot hopelijk de volgende.
Daarom zie je ze net op, Pokéo.